Wij mogen vanmorgen ons verdiepen in dat woord van God. En ik heb als onderwerp gekozen de nacht dat de losprijs betaald werd. En ik wil u meenemen naar Markus 14 en Markus 15 om te beginnen. Markus 14, vers 32 tot 36. Dat is altijd het mooie van. Want in de lijdenstijd, als er dan ook avondmaal is, dan kun je dat in je prediking helemaal al uitwerken. En dan loopt dat vanzelf naar het avondmaal toe. Ik begin met Markus 14, vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en aanbad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dan gaan we naar Markus 15. Vers 22. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken. Maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen. Bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. Dan gaan we door naar vers 34. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en die dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. Dan vers 37. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Dan gaan we naar 1 Petrus 1 vers 15. Petrus 1, vers 15. Maar zoals hij, de Heer Jezus dus, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want daar staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar is in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Tot zover Gods woord als inleiding. De nacht, de duisternis, dat de losprijs werd betaald. Te midden van een wereld waarin de zonde op alle fronten toeneemt, wil ik u vanmorgen meenemen naar het meest diepe, intense gebeuren wat er op het kruis gebeurde, zover als wij dat als mensen kunnen verstaan. De Heer Jezus heeft al voor zijn komst in de wereld gezegd: ik kom om uw wil te doen, o God. Hij wist het al in de hemel, wat er met hem zou gaan gebeuren. En daar heeft hij zich al bereid verklaard om het lam van God te zijn. Want dat was de enige mogelijkheid om ons zondaar met een heilig en rechtvaardig God te verzoenen. En ter wille van onze redding is hij ook geopenbaard op aarde. Johannes de Doper zei het al: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo kwam hij naar deze wereld. Onberispelijk, zonder gebrek, zonder zonde is hij tot ons gekomen. En hij, de Christus der Schriften, hij zou de uitvoerder worden van Gods reddingsplan. Eeuwenlang had God de zonde verdragen, die alleen maar werden bedekt door al die offers van dieren. Maar in de donkere nacht van Gethsemane werd het lam, u en mijn lam, gereed gemaakt om de zonde volkomen weg te nemen. In Gethsemane moest hij die beker drinken, tot de rand toe gevuld met uw en mijn zonde. En die zonde moest op hem gelegd worden. In die weg werd het lam van God tot een zondoffer gemaakt. Een zondoffer. Dat moet voor Christus, die nooit een zonde had gedaan, een vreselijke ondervinding zijn. En dat blijkt ook wel uit de woorden die hij daar zegt. Hij moest de zonde van Adam, van Eva, van Abraham, van David, van u en van mij, ja, van de gehele wereld op zich nemen. We kunnen ons dat niet voorstellen, niet begrijpen. Maar dat moet vreselijk voor hem zijn geweest. En hij bezwijkt bijna onder die grote last. Daarom zei hij ook: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Vader, alle dingen zijn mogelijk bij u. U kunt deze drinkbeker van mij wegnemen. Maar dat was door Gods raadsbesluit onmogelijk. Dat kon God niet doen. Want hij zag in de eeuwigheid en ook op dat moment ons zondaren, arme verloren zondaren. En in Gethsemane koos hij voor mij. Koos hij voor u. Koos hij voor ons. Want door die beker weg te nemen zou de straf aan ons voltrokken worden. Wij waren immers, ik en u, wij waren immers desnoods schuldig. En dan zouden u en ik voor eeuwig verloren zijn. Als dat was gebeurd. Maar het zondoffer moest gebracht worden. Er was geen andere mogelijkheid. En niemand anders dan de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, kon het zondoffer zijn. En in dit alles ging het om onze eeuwige verlossing van zonde en schuld. Wilt gij verlost zijn, zullen we van zonde en schuld? Ja, graag. En door zijn offer zou de mens die gedaan verlost worden en gerechtvaardigd worden voor God. Wij waren, u en ik, zegt Paulus later in Efeze 1 vers 4 en 5, immers al voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren om als kinderen van God aangenomen te worden. En dat kon alleen maar als wij met een heilig God verzoend zouden worden. Als de vijandschap weggenomen zou worden. En de rechtvaardigheid van God eiste ook dat zondoffer. Want God kan de zonde, en doet dat ook niet, kan de zonde van niemand door de vingers zien. Nog vergeten. Of zomaar wegdoen en zeggen, ach dat doet er niet zo toe. Het was niet zo erg. Immers, zonder bloedstorting, en dat gedenken we vanmorgen, is er geen vergeving mogelijk. Want hij, de heilige, rechtvaardige God, is ook de rechter. En de rechter kon niet anders dan de straf voltrekken aan het zondoffer, het lam. Zijn eigen geliefde, enig geboren zoon. Begrijpt u hoe diep dat had gegaan moet hebben? En Christus zei, niet wat ik wil, maar wat u wilt zal ik doen. En zo bleef hij zich vanuit de eeuwigheid, waar hij het al gezegd heeft, zo bleef hij zich ook nu volkomen aan God onderwerpen. Want hij zag ook u en mij. En de Vader en de Zoon samen toonden daarin hun grote oneindige liefde voor ons. Zie, zegt hij, wij gaan op naar Jeruzalem. Ach, ik hoef u dat allemaal niet uit te leggen. We weten wat er allemaal gebeurd is. Zoals een oud lied zegt. Ja, ik kost hem die slagen. En die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Die smarten. En die hoon. Dat riet. Die doornenkrat. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Voor al onze zonden. Met de Zoon des Mens ter dood veroordeeld. Weg met hem, kruisig hem. Dat bracht hem naar Golgotha. Daar werd hij als een lam ter slachting geleid. Daar heeft hij uw en mijn zonde gedragen in zijn lichaam op het hout. Want daar werd het lam als zondoffer op het altaar het kruis gespijkerd. God aan het kruis gespijkerd. Hoe diep moet dat gaan? Daar kun je niet bij. God die sterven gaat in de Zoon in u en mijn plaats. Dat is de onbegrijpelijke liefde van God voor ons. God de Zoon die met zijn kostbare reine bloed de losprijs voor ons leven gaat betalen. Want alleen de allerhoogste prijs zou voldoende zijn om ons te verzoenen met een heilig en rechtvaardig God. Al de kluisjes in oude borst kunnen leeggemaakt worden en het zal nog niet genoeg zijn om de prijs te betalen. Niets is voldoende aan het offer van de Zoon. Dat was in de derde uur. En nu komt bij het zesde uur. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over de aarde. Tot het negende uur. En dat heeft een hele diepe betekenis, mijn broeder en zuster. Amos 8, vers 9 en 10 profeteerde het al. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. Want de Heer doet niets of hij heeft het zijn profeten bekendgemaakt. Dat ik de zon midden op de dag, zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken, omdat ik het land in rouw dompel als over een enig kind. En over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus. Want het ging toen naar het allerdiepste. Want het Lam Gods, zijn enige geboren zoon, moest nu geslacht worden. En daarvoor hulde God zich in het duister. Want als Gods heerlijkheid op de berg Sinaï zo groot was dat als iemand de berg aanraken zou raken, hij zou sterven. Dan zou dat ook op Golgotha gebeuren. Als God daar in zijn licht, in zijn heerlijkheid had geopenbaard, hadden ze allemaal doodgevallen. Had er niemand overleefd. Maar dan liep het aan God en met genade dat hij in het duister kwam. We hebben het niet gezien. Er was alleen maar duisternis. Maar op het kruis moest nu gereed gemaakt worden het zondoffer. Het Lam Gods. En wie moest het lam slachten? Abraham? David? Daniel? Mozes? Niemand anders dan God zelf moest het lam slachten. Denk maar even aan Abraham. En zijn eigen zoon Isaac. Aan Abraham werd ook gevraagd zijn zoon Isaac te offeren, zijn enige. Abraham was daartoe bereid. En zo gingen die beiden op weg. Abraham en Isaac op weg naar de offerplaats, de berg Moria, het latere Jeruzalem. Isaac droeg het hout. En Abraham het mes en het vuur. Zo zijn ook de vader en de zoon samen op weg gegaan naar Golgotha. Daar moet van geweest. De zoon draagt het hout van het kruis. En zijn vader het mes en het vuur. Isaac werd op het hout gebonden. Maar Christus aan het kruis genageld. Kon er niet meer af. Ik weet niet of u dat schilderij kent van Rembrandt. Toen Isaac op het altaar lag, dan zie je daar Abraham staan met het mes om zijn zoon te slachten. Dan klinkt er uit de hemel de stem. Het was de engel des Heren, de Heer Jezus, die zei: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. En er kwam een plaatsvervangend offer. Maar op Golgotha was er geen plaatsvervangend offer. Er was maar één offer. Geen ander lam dan de Heer Jezus zelf. En er is niemand die heeft geroepen: steek uw hand niet naar hem uit. Doe hem niets. als een zoenoever daar ligt gespijkerd op het altaar van God. En God zelf gaat nu het lam slachten, omdat niemand anders dat kan doen. Daar in die diepe duisternis, verborgen voor ons mensen, is het lam door God zelf geslacht als het zondoffer. Daar in die duisternis heeft zijn bloed gevloeid. Gevloeid voor mij, voor u, voor ons. Om ons te terechtvaardigen en ons te maken tot kinderen van God. Dan begrijpen we wat er staat, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De straf werd aan de Gods lam voltrokken. En daarmee bewees God volkomen rechtvaardig te zijn. En rekende hij volkomen af met de zonde. En door dit alles kwam de Heer Jezus in de Godverlatenheid terecht. Dat was zijn geestelijke dood. Hij werd gescheiden van God. Zoals Adam toen hij in zonde viel werd gescheiden van God. Zo werd de Heer Jezus gescheiden van God zijn Vader. En kwam hij in de duisternis zonder God terecht. Daarom riep je het uit. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Zo diep is het gegaan, zoals wij het misschien iets kunnen begrijpen. In hun grote liefde deden ze dat. Omdat wij nooit meer in de duisternis zouden terechtkomen. Omdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Als wij zijn offer voor ons hart en leven in het geloof en zijn bloed aanvaarden. En dat hebben we gedaan. Dat alles gebeurde in die 3 uren van diepe duisternis. Ik kan het bijna niet zonder tranen lezen of zeggen. Want het was voor mij. En voor u. En de losprijs werd betaald. Voor de volle 100%. De rechtvaardiging van ons is daar een feit geworden. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben nu vrede met God. En toen kon hij het uitroepen. Het is volbracht. Het is volbracht. Alles is gebeurd wat er gebeuren moest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo ging hij ook lichamelijk de dood in. En werd het land in rouw gedompeld. Om het enige kind van God wat nog verworven was. Ook. Zo heeft Christus de losprijs. Voor ons betaald. En ik hoop dat wij er bewust van zijn. Hoe groot die prijs is geweest. En tot ons die zijn offer in de weg der bekering aanvaard hebben. Zegt Petrus. U die opnieuw geboren zijn. Niet uit vergankelijk zaad. Maar uit onvergankelijke zaad. Door het eeuwig blijvende woord van God. En dat is de Heer Jezus Christus. Wij hebben nu onvergankelijk eeuwig leven door en in Christus. Voor ons die geloven, brak het licht door en overwon de duisternis. Wij zijn nu door Gods genade geroepen vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hebben in het geloof toen de voorhang scheurde niet tot het heiligdom in Jeruzalem. Toegang in de hemel, tot de troon der genade. Daar mogen wij komen, met onze gebeden, met onze verlangens, met ons verdriet en met onze pijn. Maar mijn lieve broeders en zusters, het moment van wedergeboorte heeft ook grote consequenties voor ons leven. Want je bent niet meer die je was en zoals je leefde. Je bent nu in Christus een nieuwe schepping. Je bent niet meer van jezelf. Je bent nu Gods eigendom. Dat waar merk staat op je leven. En in vers 15 zegt Petrus daarom. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Zijn zoenoffer moet ons ziende op wat hij deed voor ons brengen, naar toewijding, naar overgave, naar een leven van dankbaarheid. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dat zijn geen woorden van mij, maar dat zijn woorden van God zelf, die hij in dit moment tot u en mij spreekt. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan gaat het natuurlijk om die praktische levensheiliging, in het leven van elke dag. Nog wel in de wereld, maar levend als vreemdelingen en bijwoners, want we horen je niet eens meer. En daar moeten we ons telkens bewust van zijn. Bewust van zijn wat de prijs is geweest om ons vrij te kopen van die zinloze man. Want wat is het leven zinloos als je de Here niet kent? Wat je ook doet, het levert je niets op als de eeuwige verlorenheid. En als we vanmorgen zijn diepe lijden voor ons persoonlijk bedenken en ervaren, dan hoop ik dat het opnieuw wat doet met ons. Dat het iets uitwerkt in ons hart voor het leven van elke dag. En Petrus laat ons horen wat de uitwerking moet zijn van het goddelijke feit. Dat we opnieuw geboren zijn en kinderen van God zijn. En behoren bij de rechtvaardigen. Wat een niveau sta je dan. Dat brengt je boven alles uit. Niet een stof tot roemen in jezelf van kijk ons is. Maar dat je weet. Vanuit de genade ben ik naar die plaats gebracht. Waardoor we ook een geweldig uitzicht hebben gekregen op de heerlijkheid die ons wacht. En dat wordt werkelijkheid zodra de bezuin voor de opname klinkt. Onze ziel en ons hart en leven is gereinigd, zegt Petrus. Wat een geweldige uitwerking ook van het bloed van Christus. Dat je een rein hart en een rein leven mag kennen. Waardoor wij ook verlossen van die zinloze wandel. Dat was die oude mens. Dat was die ik-mens. Ik. Dat was het leven met zijn zonde, met zijn hardheid, met zijn liefdeloosheid midden in de wereld. En we deden net zo hard mee. En het geweldige is door de Heilige Geest. Die niet in ons leven woont. Is het mogelijk geworden een heel andere levenswandel te openbaren. Een zinvol leven. Dat is leven voor de Heer. En dat moet, zegt Petrus, ontbrengen tot wederliefde tot God. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk naar het kruis. Kijk naar wat hij deed. Die zelfs bereid was zijn geliefde zoon voor mij te slachten. Wat een liefde. En dat moet ons brengen naar ongeveinsde broeder- en zusterliefde. Daar gaat het om. En ongeveins betekent eerlijk en oprechte liefde. Het rein hart. Ja, je kan wel zeggen, ik heb je lief. Maar wat is de uitwerking van die liefde? Dat kan alleen maar goed zijn als het een rein hart is. En het moet gaan, zegt Peter, van oprechte liefde naar vurige liefde. Dat is de liefde van God die uitgestort is in ons hart. Het heeft Christus alles gekost. Omdat wij ook elkaar zouden lief hebben. Binnen die gemeente van Christus. Waarvan hij het hoofd is. Maar weet u, ik moet dat toch eerlijk zeggen. De grote nood vandaag is. Dat wat de Heer Jezus al zelf voorzegd heeft. In de eindtijd zal de liefde van de meesten verkillen. En dat bedoelt hij niet in de wereld. De wereld kent Gods liefde niet. Dit zijn de gevolgen van de afval die aan de gang is. En we zitten midden in die afgang. En die afval is niet in de wereld. De afval is begonnen in de gemeente van Christus. Daarom zitten we steeds meer met een klein kuddeke. En dat gaat met een sneltrein vaart vandaag. En daarom weten we ook dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Weet u, zodra ons hart door zonde niet rein is, is het eerste wat problemen geeft de liefde. De liefde geeft altijd het eerste probleem. Die verkilt en die stroomt niet meer. En Satan, die weet dat zijn tijd kort is, stelt alles in het werk om de liefde te laten verkillen binnen de gemeente van Christus. Maar eerlijke, oprechte liefde is het bewijs van onze nieuwe natuur. Het reine hart en het heilig leven van het kind van God, dat moeten we praktiseren. En daarom is het goed vanmorgen om ook naar binnen te kijken, ook met de tekenen van brood en wijn. En ons af te vragen, is mijn hart rein? Kan ik deelnemen aan het avondmaal? En als we op enig punt tekort zijn gekomen, dat we vanmorgen dan schoon schip maken. Onze schuld zullen belijden. Opdat we gereinigd zullen worden door zijn bloed. Misschien zelfs om het eerst nog in orde te maken met de andere broeder of zuster voordat je aan tafel gaat. Ja, ik weet wel, dat is niet zo makkelijk. En toch is dat soms nodig. Want in die weg keren we ook altijd weer terug naar de eerste liefde. Dan hebben we opruiming gehouden. Liefde. Uit de reine hart. Liefde voor de broeders en zusters. Onze naasten. Dat is die weg van toewijding en overgave. Laten we daarvoor vol vertrouwen ook bereid zijn ons kruis op ons te nemen, onszelf te verloochenen en de Heer Jezus te volgen, wat de prijs ook is. Dat betekent vandaag dat ook ons leven vaak een leven is van alleen komen te staan. En dat je merkt dat steeds meer mensen zich van je afkeren die die weg niet gaan. Dat ook wij lijden zullen ervaren, want dat komt steeds dichterbij. Maar Paulus zegt, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat zal wat zijn, mijn lieve broeders en zusters, als die heerlijkheid van God in zijn volheid over ons geopenbaard wordt. Want het beste komt nog. Als een bezuinkring, dan zijn we in een ogenblik tijd in die wonderbare heerlijkheid in het Vaderhuis. En vergeet dit niet. Alles. Doordat Hij, de Christus der Schriften, als het zondoffer voor ons geslacht is, heeft. En de losprijs voor ons betaald heeft. Met zijn bloed. Maranatha. Amen.